Welkom bij de Brain Balance podcast. Wellicht volg je me nog maar net, of misschien volg je me al tijden. Heb je mijn boek misschien wel gelezen? Ben je bij een lezing of een training geweest? Of ben je gewoon heel erg geïnteresseerd in de werking van je eigen brein? En wil je daar graag meer over weten? Dan is deze podcast echt iets voor jou. Een inspirerende talk die in het teken zal staan van onderwerpen die van belang zijn voor de groei, balans en ontwikkeling van onze hersenen. Want het geheim voor verandering zit in ons eigen brein. Ik ben Charlotte Labbé en in de Brain Balance podcast neem ik je wekelijks mee in de wereld van het brein. Heel veel luisterplezier. Hey, wat leuk dat je er weer bent bij de podcast van Brain Balance. En deze podcast gaat over het puberbrein. Hoe onvoorstelbaar mooi en waardevol eigenlijk het puberbrein is. Maar dat ik ook echt wel weet dat heel veel ouders hiermee struggelen en dat het heel intens kan zijn. Dus daar gaan we het komende half uurtje uitgebreid over hebben. En hopelijk heb je er iets aan. Laat me vooral ook weten hoe je de podcast vindt. En beoordeel de podcast ook met een aantal sterren die het wil geven. Deel de podcast vooral ook met diegenen die wel wat meer over het puberbrein te weten mogen komen. Want hoe fijn is het als we de kennis met elkaar kunnen delen. Ik ben momenteel in Goa in India. Wij zijn hier nu in India in zijn totaliteit bijna een maand. Een maand reizen we door India en India is een onwijs bijzonder land. We zijn inmiddels in Mumbai geweest, in Varanasi en nu dus in Goa. En wauw, ik vond het allemaal zo indrukwekkend, zo bijzonder, zo mooi, intens. Maar tegelijkertijd ook heel heftig, want het is wel echt het land met de meest tegenstrijdigheden. Dus het hele donkere, maar ook het hele lichte is hier te vinden. En dat is echt wel echt heel tof om mee te maken. En tegelijkertijd is het natuurlijk ook begint de kerstperiode. En dat maakt het ook dat ik soms wel het gemis heb van het thuis zijn. Natuurlijk ook met Woef, maar ook met mijn familie. En ik mis mijn allerliefste collega's van Brain Balance, want dat zijn allemaal zulke toppers. En kerst is wel iets voor mij wat ik heel graag vier. Ik ben ook benieuwd of dat jij kerst graag viert of dat je kerst leuk vindt of misschien belastend. Dat kan namelijk ook, hè, dat er te veel van je wordt gevraagd, dat je het idee hebt dat je aan het rennen bent. Misschien die laatste weken van het jaar, dat het intens aanvoelt. En ik zei laatst nog, ja, het lijkt wel of dat in Nederland in ieder geval mensen altijd maar aan het rennen zijn in die laatste weken van december. Alsof er dan geen nieuwe week meer komt of geen nieuw jaar. Maar oké, de dag na kerst en de dag na oud en nieuw en de dagen daarna gaat het leven gewoon door. En misschien als je daar zo over nadenkt dat het je ook wat meer rust kan geven of zo. Want wauw, het leven is al heel intens. De wereld vraagt al veel waarin we leven, hè? Dus doe gewoon eens een keer een stapje terug. Morgen kan het ook en volgende week ook. En als het niet volgende week lukt, dan over een paar weken. It's all fine. Goed, ons puberbrein. Zolang er pubers zijn, zijn er volwassenen die eigenlijk over de tieners klagen. Dat ze lui zijn, verslaafd aan games, dat ze niet luisteren en eigenwijs zijn. En het grappige is, dit lijkt wel universeel. Dit is echt iets wat dus wereldwijd actief is. Wereldwijd klagen veel ouders, ik zeg niet iedereen, misschien jij niet of misschien soms, maar klagen we over onze tieners die we hebben als kind zijnde. Het intensiteitsstuk zit hem dan vooral in het idee hebben misschien geen grip meer te hebben, je kinderen helemaal los moeten gaan laten. Wat zo interessant is, en als je dan bedenkt dat dat dus wereldwijd een rol speelt. Nou, in de landen waar ik nu al ben geweest en als ik dan met mensen praat en ik snij altijd wel dit soort topics aan, lopen heel veel mensen hier tegenaan. Hè? De games, de telefoons, de uitdagingen. En dat is eigenlijk al vanaf jongere leeftijd ook dat we daar tegenaan lopen. Dus niet alleen het puberbrein. Maar het grappige of eigenlijk het prachtig mooie brein, daar weten we als volwassenen heel erg weinig vanaf. En we weten weinig over het puberbrein. We weten weinig over waarom ontstaan er nou zoveel conflicten. Toch zijn het eigenlijk niet alleen de volwassenen die zich storen aan pubers. Ook de pubers zelf storen zich aan zichzelf of aan hun leeftijdsgenoten. Ze hebben er namelijk behoorlijk last van. Last van de veranderingen die ze doormaken. Maar ook jongere kinderen kunnen al heel snel doorhebben dat vanaf een bepaalde leeftijd kinderen ineens, ik zeg tussen haakjes, irritant kunnen worden. Zo zei Sky laatst, mam, tieners zijn echt niet leuk. Ze doen stom en ze zijn vervelend. Ik word nooit een tiener. Grappig is dit, hè? Want door de ervaringen die hij dus heeft van oudere vriendjes die in één keer tiener worden en dat hij ze zo intens zag veranderen, bijvoorbeeld kinderen van vrienden van ons, kinderen van vriendinnen, die dus uit die kindertijd groeien naar dan de pubertijd, en dat dan de jongere kinderen die zeg maar achterblijven, dat die dan zien wat voor grote verandering is. Dus van hele goede vriendjes en speelmaatjes en oh, pees en vree, is het in één keer, oh nee, met dat rotkind wil ik niet spelen, want die is nu een tiener en die is puber. Super grappig hoe dit werkt in een groep. En als je dat dan gaat analyseren en je gaat dat bekijken, dan is dat dus een eerste ervaring met het tienerbrein. Maar laten we hem nog eens een stukje verder trekken. Want als ik de boeken lees met Sky, die hij leest, en dat zijn verschillende soorten boeken, komt dat tienerbrein daar ook vaak in terug. En dan denk ik, ja, daarmee worden de kinderen dus ook al geïnfluenced met oh, pubers en tieners zijn vervelend en zijn rottig en luisteren niet. Dus we programmeren ook op die manier het kinderbrein met een bepaalde point of view of wat we hebben van tieners. En ik vind dat we daarmee tieners enorm tekort doen. Want in die puberteit gebeurt er zoveel in dat brein. Het is eigenlijk bijna onvoorstelbaar, zeg maar, wat er gebeurt. Dus laten we eens gaan starten met het allereerste feit. Jij en ik, maar iedereen die jij kent, is ooit tiener geweest. De ene persoon misschien meer puber dan de ander. Maar we zijn dat geweest, want het is namelijk een hele natuurlijke gang van zaken dat het brein verandert in die puberteit. Nou, ik was als puber geen hele makkelijke puber, geloof me. Ik kan me nog wel een moment herinneren dat ik als puber zijnde, ik had ruzie met mijn moeder, het was een doordeweekse dag en zij zou mij naar de manege brengen, naar mijn verzorgpaard wat ik had destijds. En we kregen een conflict, ruzie. En ze zei, ik breng je niet meer, je gaat maar fietsen. Nou, dat was om en nabij een uur fietsen. En het regende dat het goot. Dus ik wilde niet op de fiets. En belachelijk. Dus ik dacht, dan rij ik zelf wel. Dus ik pakte haar autosleutel. En ik dacht dat ik dat wel kon. Zo rebels dat ik gewoon de auto instapte. De auto wilde starten, maar ja. Als 14 of 15-jarige, hoe weet jij nou hoe je een auto moet starten? Dus ja, die auto ging een beetje schokkerig op en neer, maar verder gebeurde er vrij weinig. En mijn zusje kwam kijken, mijn jongere zusje. Hij schreef een aantal jaar. En ik zei tegen haar, jij moet je mond houden en je moet naast mij instappen. En dat deed ze, dus die ging netjes naast mij zitten. En toen dacht ik, zo, nou, dan gaan wij met z'n tweeën weg en dan zoekt mijn moeder het maar uit. Woest was ik. Maar natuurlijk kreeg ik die auto niet gestart. Wat ging er in mij om? Waarom deed ik dit? Ergens nu ik terugkijk, denk ik, oh, dat was hilarisch. Maar dat was het natuurlijk niet voor mijn ouders. Dat was niet hilarisch voor mijn ouders. Nou, zo kan ik nog 100 voorbeelden opnoemen. En misschien herken jij zelf ook nog wel dit soort voorbeelden, dat je denkt, oh ja, jeetje, ja, dat deed ik inderdaad. Ja, vaak vergeten we hoe uitdagend die periode in ons leven was. Waar we mee struggelden, hoe we de wereld, onze opvoeding, maar ook onze vriendschappen ervaarden. Hoe was het om op te groeien? Hè? Als we daar dan naar kijken en we evalueren gewoon weer eens heel eventjes ons eigen leven, is die periode van het puberbrein is niet makkelijk. Ik vond het bijvoorbeeld niet makkelijk om naar de middelbare school te gaan en in één keer van, nou, toch nog wel een redelijk beschermd leven naar die grote school met al die jongeren en jongvolwassenen. Ik voelde me onveilig. En als ik terugkijk naar die periode eigenlijk van 13 tot, nou, ik denk toch wel tot 23 jaar, heb ik niet lekker in mijn vel gezeten. Ik ben niet super gelukkig geweest. Tuurlijk, met ups en downs waren er momenten dat ik gelukkig was. ik heb geen hele fijne periode aan die tijd. Is dat dan pinpointend aan één specifiek iets of een groot trauma of iets wat me is overkomen? Nee, niet zozeer. Al gebeurt er natuurlijk heel erg veel, hè, in die periode. Maar die periode aan zich, mijn eigen ontwikkelingen die ik doormaakte, waar ik eigenlijk weinig over wist, wat gebeurt er nu eigenlijk? Daar werd ook niks over gedeeld. Er was nog niet de informatie. Er waren nog geen podcasts die ik kon luisteren. Ik had heel graag als tiener zijnde bijvoorbeeld deze podcast kunnen luisteren, omdat het ook voor tieners interessant is om te weten, hé, wat is er gaande in mezelf? Je wordt onzekerder, je gaat je meer aanpassen naar de maatstaven van de maatschappij, de mensen om je heen, je vrienden hebben heel veel invloed op wie je bent, wat je doet, het gedrag wat je vertoont. En als ik dat maar veel meer had geweten, dan had ik me in die periode ook minder gaan aanpassen. Omdat aanpassingsgedrag heeft echt te maken met een stukje cultuur, een stukje maatschappij, een stukje beïnvloeding van vrienden, de mensen om ons heen. En dan doe je dat maar gewoon. Van kledingkeuze tot dat wat je kijkt, wat je eet, wat je ziet, wat je luistert. Eigenlijk alles. Nou, laten we eens kijken naar een aantal feitjes op een rij over het puberbrein. Nou, een brein is pas volwassen op ongeveer 25 tot 27-jarige leeftijd. Dat is iets wat zoiets bijzonders is. Want wij zeggen, ja, maar op een gegeven moment ben je 18 of ben je 21 en dan ben je volwassen. Maar dat is dus helemaal nog niet zo. En dat heeft te maken met die prefrontale cortex. Nog een leuk feitje. Het puberbrein moet zich losbreken van zijn of haar ouders. En dit is voor ouders die luisteren een van de grootste struggles. Want het gedrag wat wordt ingezet, dat wordt dus eigenlijk afwerend tegen de opvoeding die jij jarenlang hebt gegeven. De normen en waarden die gelden in jouw gezin. Wauw. Nog een leuk feitje. Het brein zoekt naar risico's. Een puberbrein zoekt naar risico's. Eigenlijk naar dingen die ze nog nooit hebben gedaan. Wauw, misschien herken je dit wel. Misschien herken je bij jezelf als jij in je tienerjaren bent. Misschien herken je het bij jouw tienerdochter of zoon, of een neefje of een nichtje, of kinderen van vrienden. Dat het brein zoekt naar risico's. Dingen die ze nog nooit hebben gedaan. Ze hebben ervaringen nodig. Ervaring om te kunnen groeien. Fouten maken om te kunnen leren. Wat nog zoiets bijzonders is, en dat is eigenlijk iets heel erg moois, maar dat kan heel intens zijn, is dat de hormonen veranderen. Hè? De hormonen veranderen zo essentieel en fundamenteel dat niet alleen het lichaam verandert, maar ook de structuren in het brein veranderen. En nog zo'n grappig iets of een detail eigenlijk is dat ze nemen meer aan van vrienden dan dat ze aannemen van jou als ouder zijnde. En dit is best wel een intens om te kunnen incasseren. Want je hebt 13, 14, 15 jaar lang zo je best gedaan en jouw ervaringen willen delen. En dan komen ze dus op een punt dat ze dus liever informatie aannemen van vrienden dan van jou. En dat kan emotioneel zijn, dat kan een rollercoaster zijn, dat kan jou in de weg zitten in jouw proces, het kan je een spiegel geven over wie ben jij dan in het leven. En dat is ook zoiets moois, vind ik. Kijk, Sky is nu bijna 8, dus die is nog geen puber. Maar ik spreek natuurlijk wel heel veel ouders, mensen die ik gecoacht heb, die ook met tieners thuis zitten, dat het zo'n enorme spiegel is voor jouw eigen proces. Want tuurlijk willen we onze kinderen laten leren van onze fouten die we hebben gemaakt. Maar wat we eigenlijk niet willen, is dat we onze kinderen behoeden van de eigen ervaringen in het leven. Want wat je dan eigenlijk krijgt, is dat ze een copy-paste van jou worden. En dat zijn we al. We zijn een copy-paste van onze ouders. Maar ik denk, als ik naar mezelf kijk, in de rol als moeder wil ik Sky het liefst een stuk basiskennis meegeven over hoe je wendbaar en flexibel kan zijn in het leven. En als we dan kijken naar hoe krijgen we kinderen weerbaar, wendbaar en flexibel, is dat door ze te supporten, een veilige basis te geven, daar kom ik zo meteen nog op terug, en er voor ze te zijn. Op het moment dat je het gevoel hebt dat ze liever naar vrienden of vriendinnen luisteren dan naar jou, dan kan dat wel eens als een feit aanvoelen, als iets hards, als iets intens. Nou, vooral dat laatste, misschien voelt het voor jou als ouder zijnde zo, maar het is geen feit. Onbewust is jouw mening namelijk als ouder zijnde mega belangrijk. Alleen zorgt dit gegeven voor een conflict, omdat het puberbrein ook en eigenlijk vooral los moet breken van jou als ouder zijnde, om op eigen benen te kunnen gaan staan. Dus doen de pubers, maar net of jouw mening er absoluut niet toe doet. Geen zorgen. Het is namelijk niet zo dat jouw mening helemaal nergens wordt opgeslagen. Het komt wel aan bij de puber in het brein. Alleen zie jij als volwassen brein niet direct het resultaat wat jij verwacht. En dit is interessant. Ja, daar ben ik weer. Ik werd heel even gestoord in het opnemen van deze podcast. Mijn was die werd gebracht hier in het hotel. Moet ook gebeuren, hè? Dit is interessant, want waar we waren is dat het eigenlijk gaat om een verwachting. Een verwachting vanuit jou, dat je kind direct handelt naar eer en geweten, met alle waardevolle informatie die jij je kind geeft. Maar een verwachting is vanuit jouw perceptie, vanuit jouw volwassene brein, die een volgroeide prefrontale cortex heeft. En dat is het stuk waar ik het over had, dat een puberbrein pas volwassen is bij 25 of 27 jaar, ergens ertussenin. En in die prefrontale cortex, daar zit dus een lange termijn verantwoordelijkheidsgevoel. Daar zit je planning in, hè? Dat vindt daar allemaal in plaats. Een puber heeft dit dus nog niet. Groot verschil tussen het puberbrein en het volwassen brein. Nou, daarnaast is de vraag, waarop is jouw perceptie gebouwd en wat is dat? Een programmering vanuit jouw jeugd, vanuit jouw ervaringen, vanuit jouw leven. Waar je onbewust automatisch verwacht dat jouw kind, je puber, of laten we hem breder trekken, welke leeftijd dan ook, eigenlijk jouw verwachtingen waarmaakt. Alleen vergeten we dan daarbij één ding. Door de ervaringen en de lessen die we geleerd hebben in ons leven, is jouw brein inmiddels volwassen geworden. Juist die ervaringen, dat is wat een brein die aan het opgroeien is, nodig heeft. We willen onze kinderen zo graag opvoeden, het liefst heel beschermend voor alle fouten die wij zelf hebben gemaakt. Maar juist doordat we de fouten hebben gemaakt, konden we leren en groeien en ontwikkelen. En dat doen we nog steeds. Want wanneer jij luistert naar deze podcast, ben jij iemand die bewust bezig is en die zijn processen onder de loep neemt of die daarin geïnteresseerd is. Wij leren nog steeds en we veranderen ons brein nog steeds iedere dag. Nou, dat heeft een puber vooral heel erg hard nodig. Niet alleen in handeling en gedrag zijn pubers misschien heel onvolwassen, ook in hun breinstructuren. Het is enorm lastig eigenlijk als je kijkt voor een puber om in een volwassen wereld als vol aangezien te willen worden. Want dat is wat de pubers willen. Ze willen eigenlijk meedoen in het volwassen gebeuren. Omdat dit zijn de tieners. En ze zien er misschien al vaak volwassen uit. In één keer zijn ze groot. Ze groeien, grotere voeten. Is dit ook wat we in de maatschappij verwachten? In die grote wereld. Maar in het brein zijn het nog steeds kinderen onderweg naar hun volwassenheid. En hoe mooi als we dit kunnen zien, dat pubers kinderen zijn onderweg naar volwassenheid. En daar is die prefrontale cortex voor nodig, die bij tieners trager reageert dan de andere hersengebieden. Dus in plaats van een prefrontale cortex die helemaal volgroeid is en die eigenlijk het voortouw zou moeten nemen, nemen andere gebieden het voortouw. Bijvoorbeeld de amygdala, waar al onze emotionele gevoelens en emoties huizen, ook wel het emotionele centrum van het brein. Hier kunnen stemmingswisselingen vandaan komen. En ook dat je puber thuis vaker misschien in mineur is, minder gezellig is, kribbig, kortaf. Terwijl in en naar de buitenwereld jouw puber zich het meest sociaal en leuk lijkt te gedragen. Eigenlijk, hoe vervelend het misschien ook voor je is, want natuurlijk wil je thuis gezellig hebben. Eigenlijk is het een heel groot compliment naar jou toe als ouder zijnde. Al is het natuurlijk niet tof wanneer jij voor de zoveelste keer een deksel op je neus krijgt, letterlijk een deur in je gezicht krijgt. Je puber voelt zich veilig genoeg om zijn gevoelens echt bij jou te uiten. Wauw. En het brein, jouw brein, maar ook mijn brein, het brein van onze kinderen, hebben allemaal één universele regel en dat is veiligheid. We hebben veiligheid nodig om te kunnen ontwikkelen. En wanneer jij die veilige haven bent voor jouw kind, is er altijd een mogelijkheid om terug te keren en de ervaringen van het leven en de wereld te mogen delen. En dat is wat een kind, een opgroeiend kind naar een volwassene, dus een puber, echt in essentie nodig heeft om zijn reis in het leven volledig te mogen maken. En wanneer wij als ouders zijnde al het gedrag wat ze inzetten, ook het gedrag waarin ze gaan zoeken naar spanning, sensatie, dingen die ze nog nooit hebben ervaren, doordat ze dus die dopamines ook nodig hebben en minder worden aangemaakt in de puberteit, omdat die hersenstructuren veranderen, omdat die hormonen veranderen, gaan ze veel meer op avontuur en dingen uitproberen. Dingen uitproberen waar wij als volwassen brein eigenlijk niet blij mee zijn. Exorbitant gamen, gameverslavingen zie ik heel veel. Waar ik me nu op dit moment zorgen over baar is dat de hele gok, online gokwereld gewoon maar open is gegooid en heel veel jongere pubers verslaafd zijn aan gokken. Dit is een heel groot probleem. Tune in bij jouw kind wat hij doet in de uren achter zijn computer. Of dat er geen problemen gaande zijn of dat er geen gokverslavingen. Want ik hoor echt waar de meest intense verhalen van ouders die 17- en 18-jarige kinderen met enorme schulden hebben, omdat ze dus nu in het gokken verzeild zijn geraakt. Dit heeft te maken met de ontwikkeling van het brein. Je kind kan hier niks aan doen. We kunnen er boos op worden. Het enige wat je daarmee bereikt met boosheid en woede is dat je dus die onveilige omgeving creëert. Terwijl jij of jullie als ouders zijnde, als vader of als moeder of als opvoeder, misschien wel de enige persoon bent op aarde waar jouw kind zich echt veilig bij kan voelen. Dat betekent natuurlijk ook niet dat alles wat er maar gebeurt je goed moet vinden. Maar wanneer we continu iets afkraken wat ons kind doet, en we hebben eigenlijk geen opbouwende kritiek en we supporten diegene niet met hoe het ook anders zou kunnen. Kortom, we hebben eigenlijk geen begrip voor ja, het puberbrein wat zich aan het ontwikkelen is, ontstaat er eigenlijk alleen maar een grotere struggle. En jouw kind weet niet hoe die het moet doen. Dus het is wel aan jou om meer te weten over het puberbrein, om jouw kind, maar ook jezelf hierin anders te kunnen supporten. Kijk, een van de dingen is dat je vaak een reflectie ziet van jouw puber, vanuit jouw eigen jeugd, vanuit jouw opvoeding, vanuit de eerste jaren van zijn of haar leven. En dat start ook in de programmeringen in jouw eigen brein, in jouw eigen systeem. Heb jij geleerd dat hard werken er altijd bij hoort? Is er in jouw omgeving nooit die emotionele verbinding geweest? Heb jij zelf het voorbeeld gehad dat een vader of een moeder emotioneel niet beschikbaar was? Dan is dat ook iets wat je automatisch heel gemakkelijk kunt doorzetten, omdat je niet beter weet. En daar zit een hele grote struggle. Ik las laatst ook in een onderzoek dat de meeste tieners en pubers die in een depressie terechtkomen, die mentaal problemen hebben, de groep is van mensen die het ogenschijnlijk heel goed voor elkaar hebben. Dus dat zijn mensen die hele goede banen hebben, misschien eigen bedrijven, die een heel goed en mooi leven kunnen hebben, maar die emotioneel niet beschikbaar zijn voor hun kinderen. En dit heeft niet zozeer te maken met de bepaalde klasse, hoe zeg je dat, statusklasse, sociale klasse geloof ik, waarin je verkeert. Want dat kan natuurlijk ook in de middenmoot of in de ondermoot zitten. Maar die emotionele beschikbaarheid is zo belangrijk. Ik sprak laatst een jongen, hij was 21, was op de jongerenavond die wij altijd organiseren. Jongerenavond, dat is echt voor tieners. Dan krijgen ze een training van een van de Brain Balance trainers. En ik sprak met hem en hij zei, ik ben eigenlijk zo eenzaam. Ik heb een heel groot sociaal netwerk. Ik heb veel vrienden. Ik kan heel goed leren en studeren. Maar eigenlijk ben ik heel eenzaam, want ik word nooit gezien. Mijn ouders die werken altijd. Vragen eigenlijk alleen maar naar de resultaten bij mij op school. En er wordt nooit aan mij gevraagd, hoe gaat het nu eigenlijk met jou? Hij zegt, ik word niet gezien als mens. Hij zegt, nu ben ik net klaar met school. Ik moet dus gaan werken. Daar voel ik me nog helemaal niet klaar voor. Maar toch doe ik het. Omdat ja, mijn ouders verwachten ook dat ik een goede baan ga vinden. Daar zitten zoveel programmeringen in. En tuurlijk wil je dat je kind op de juiste plek terechtkomt. Maar als we alleen maar, zeg maar het stuk maatschappij en carrière voor laten gaan op het geluk van onze kinderen, dan krijg je geen gelukkige kinderen, maar ongelukkige kinderen. En wat krijg je is dat een kind zich alleen maar gaat afzetten tegen jouw normen en waarden in het leven, omdat hij ver afstaat van dat wat hij eigenlijk voelt, wat hij nodig heeft. En als hij of zij er dan voor kiest om iets anders te doen en jij keurt dat af, dan krijg je weer die onveiligheid. Wat zijn jouw eigen programmeringen als vader of moeder zijnde die je aan je kind meegeeft? En hoe zit het met die emotionele verbinding? Hoe zit het met het stukje trauma wat in jouw eigen leven actief is? Trauma wat bij jou actief is, is bij jouw kinderen ook actief. Want dat is iets wat je doorgeeft in de genen. De podcast van vorige week is mega goed beluisterd. En daar kreeg ik heel veel vragen over. Waarom? Omdat het gaat over trauma. Trauma wat zich cellulair opslaat. Maar onze cellen geven we door aan onze kinderen. Dus jouw kind, of wanneer je zelf nog een jong volwassen of een kind bent, en ook wanneer je volwassen bent, je bent 50% je vader, 50% je moeder. Dus hoe meer je je afzet tegen het stuk je moeder of je vader, hoe meer je je afzet tegen jezelf. Nou, dit zijn allemaal key elements, sleutelelementen die belangrijk zijn voor een fijne en goede puberteit. Dan hebben we ook nog eens de invloed van het familiesysteem, broers of zussen. Ben jij een puber en heb jij een oudere broer of een oudere zus die het nou in het leven eigenlijk altijd wel heel erg goed doet en die wordt geprezen door de ouders, want ja, die studeert goed en oh, die krijgt zeker een goede baan en alle lofzang over hem of haar heen maakt eigenlijk dat jouw puberbrein lichtelijk beschadigd wordt. Want als dit niet over jou wordt gezegd en wel over een ander in het familiesysteem, dan krijg je daar een broer- of zussentrauma van. En het gebeurt in ieder gezin. Het gebeurt overal. En is dat heel erg? Nee, wanneer je weet hoe het systeem werkt en je kunt er later ook zelf weer mee gaan werken. Maar dat doen heel veel mensen niet. En dat zien we dan dus ook terug naar onze kinderen en zelfs kleinkinderen, dat die struggles daar ook plaatsvinden. Dus het puberbrein veranderen start ook een stukje bij jezelf. Hoe reageer je erop? Ben je die veilige haven? Draait het alleen maar om de prestaties op school? Kun je die veilige baken zijn voor jouw kind, die van kind naar jongvolwassene naar volwassene aan het groeien is? En kunnen we er rekening mee houden dat dit een heel intens proces is? Nou, wat de meeste ouders heel erg helpt, want ik vind het ook wel fijn om dan concreet wat tips te geven, is de tip: ben dat luisterend oor. Ben er voor je kind. Zie je kind. Zie je kind echt en probeer die verbinding te houden. Kijk of dat je een dag één op één iets met elkaar kunt doen. Wat vindt jouw puber interessant? Ga dat met hem of haar doen, want dan pak je die verbinding weer op die je misschien soms wel lijkt kwijt te raken. En één iets heel belangrijks is al het werk wat je erin hebt gestopt en alles wat jij getracht hebt in je opvoeding mee te geven, is niet verloren. Het zit erin, want de cellen slaan het op en het komt er altijd weer uit. Hoe heftig een puberteitperiode ook kan zijn, het komt 9 van de 10 keer echt altijd goed. Dus ik hoop dat je hier heerlijk mee aan de slag kan. En wellicht vind je het super interessant en wil je meer weten over het puberbrein. En denk je, ja, zit inderdaad wel wat in. Ik weet zelf eigenlijk ook heel weinig over het puberbrein. Want ja, wie heeft ons dat geleerd? Dan hebben we op 20 maart, dat is binnenkort, gaat heel snel, een paar maandjes. 20 maart 2024 alweer, is er een 3 uur durende inspiratiesessie bij Brain Balance Instituut in Rotterdam. Dat is een 3 uur durende sessie waarin je eigenlijk meer leert over, ja, wat doet dat puberbrein? Waarom lijkt het of pubers de hele opvoeding in één klap vergeten zijn? En hoe komt het dat tegenwoordig zoveel jongeren last hebben van mentale problemen en disbalans? Dat ga je dan allemaal leren als ouder zijnde. Maar ben je zelf een puber of tiener, is het natuurlijk ook heel erg interessant om daar zelf bij aanwezig te zijn. Want hoe meer je ook weet over je eigen proces, hoe meer je zult begrijpen erover. En dat vind ik altijd wel heel erg fijn. Nou, en daarnaast hebben we ook nog de jongerenavond. Die is in januari. Dus dat is echt specifiek over het jongerenbrein. En hoe we dus de jongeren eigenlijk meer kunnen gaan helpen om meer rust en balans in het leven te kunnen vinden. Want wow, de mentale klachten voor jongeren, dat is toch eigenlijk niet mals, hè? Nou, die avond die vindt plaats in januari. En ik kijk heel eventjes of ik nu direct ook de datum kan vinden. Ik klik heel eventjes op de website. De jongerenavond is altijd heel erg leuk. Komen gelijkgestemden. Oh, die is op 23 januari. Nou, die kost maar €9,95. Dus nou, mocht je dit leuk vinden voor je kind, ben je tussen de 18 en 25 jaar, dan kunnen ze hier heerlijk naartoe gaan bij ons in Rotterdam. En dan gaan ze een mooie avond tegemoet. Dus dat zover deze podcast over het puberbrein. Ik wens jou een hele fijne en mooie dag. En volgende week ben ik natuurlijk weer met een podcast. Laat me vooral weten wat jij een leuk onderwerp zou vinden. Dan ga ik die wellicht behandelen. Hey, voor nu een hele mooie dag gewenst en heel veel liefs. Zorg goed voor je brein. Je hebt er namelijk maar één. Bye bye! Bedankt voor het luisteren naar deze Brain Balance podcast. Dit was het alweer voor deze week. Onwijs leuk dat jij erbij was. Komende week heb ik weer een nieuwe podcast voor je klaarstaan. Met daarin weer een nieuw Brain Balance onderwerp. En mocht jij het nu leuk vinden, dan kun je natuurlijk deze podcast met alle mensen om jou heen delen. Die net als jij wil groeien, ontwikkelen, meer uit het leven wil halen of vooral veel breinkennis op wil doen. Tot volgende week.